Wij zijn de vorige keer, dat is 14 dagen geleden dus, begonnen met een bespreking van het boek Rut. Het Bijbelboek Rut. We hebben daar ook de vorige keer het eerste hoofdstuk van gelezen, als ik me goed herinner. En ik heb over het algemeen heb ik in de eerste plaats een inleiding gehouden tot het boek. Dat wil zeggen, ik heb me bezig gehouden met wat achtergronden van het boek en erop gewezen de plaats die het inneemt in de Bijbel. Met name de plaats die gelegen is tussen Richteren en het boek Samuel. Dat wil zeggen dat we het boek Rut als het ware de verbinding vormt tussen de geschiedenis van Israël in de dagen van de Richteren, waarin, om zo te zeggen, ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen, en waarin het volk niet een duidelijke leidsman had, waar ook eigenlijk geen herder was over de kudde, om het overdrachtelijk te zeggen. En aan de andere kant zien we dan dat in het boek Samuel de eerste koningen van Israël gezalfd worden, zoals Saul natuurlijk in de eerste plaats, maar vervolgens David, en daar gaat het uiteindelijk om, David uit het huis van Juda. En het boek Rut legt daar de verbinding tussen, hetgeen blijkt uit het eerste en het laatste vers, want uit het eerste vers blijkt dat het was in de dagen als de richters richten, en in het laatste vers staat, en Obed gewoon Izei en Izei gewoon David. En zo komen we van de richteren terecht bij David. Zo komen we van een volk zonder herder terecht bij een kudde met wel degelijk een herder. David namelijk, die als herder van achter de kudde gehaald werd om een andere kudde, namelijk het volk van Israël, te kunnen leiden. En aangezien David tegelijkertijd ook een voorbeeld is van degene die komen zou, om dan weer eens een schriftplaats uit zijn verband te rukken, aangezien David een voorbeeld is van degene die komen zou, namelijk van de zonen Davids, is David tegelijkertijd ook een type van de Messias. En dat is precies wat hier in het boek Rut naar voren wordt gebracht, namelijk hoe de verlosser zal komen en hoe de verlossing zal komen. Ik heb al eens gezegd, geloof ik, verlossing of verlosser en losser of lossing, dat is in feite precies hetzelfde. Dat voorvoegsel, dat doet er niks aan toe of af. Het gaat erom dat we hier in de geschiedenis van Rut te maken hebben met de wetgeving aangaande de lossing. En die lossing wordt hier dan ook uitdrukkelijk toegepast. Maar het moet duidelijk zijn dat elke wet, ook die van de lossing dus, een beeld is van dat wat verband houdt met het nieuwe verbond. De wet op de lossing is een aspect van het oude verbond en is daarom een type van het nieuwe verbond. En de wet op de lossing is dus ook een heenwijzing naar hoe de definitieve verlossing en ook de beloofde verlossing tot stand zal komen. We hebben in de eerste verse van het boek al even gezien hoe een familie uit Israël in het buitenland terechtkomt, in de ballingschap terechtkomt. Het eigenaardig is dat we daar te maken hebben met mensen die afkomstig zijn van Bethlehem Juda, zoals het genoemd wordt. Bethlehem betekent immers broodhuis. En dat is eigenaardig, omdat men juist uit Bethlehem, uit het huis des broods, weg moet vluchten. Kennelijk naar Moab, om daar in Moab alsnog brood, namelijk voedsel, levensonderhoud, te vinden. En ik heb er al op gewezen dat hongersnood in Israël altijd, dat kan namelijk niet anders, altijd de uitdrukking is van de toorn van God die over het volk of over het land komt. Dat kan niet anders, omdat God nou eenmaal beloofd had dat hij, in ieder geval dat het beloofde land een land zou zijn van melk en honing. En bovendien dat het land op tijd zijn vruchten zou geven en dat Israël welvarend zou zijn in het land. Op voorwaarde uiteraard van onderwerping aan de Heere. En indien zij zich niet zouden onderwerpen, dan zou ook het land zich vijandig gedragen tegenover hen en de oogst niet op tijd geven. Eigenlijk is het een soort herhaling van wat er gebeurde in de dagen van Adam. Want wij maken het niet gemakkelijk vanavond, hè. Maar het is iets wat gebeurde in de dagen van Adam, waar wij ook zien dat de aarde zich vijandig gedraagt ten opzichte van Adam. Brengt doorn en distelen voort en slechts in het zweet zijns aanschijns was hij in staat om de aarde te bebouwen en daarop of daarvan te leven. Het bleef altijd een moeilijke zaak, maar als de Heer niet wilde en als de Heer de wasdom niet gaf, om het dan zo te zeggen, dan bracht het land gewoon niks voort. En ik heb er ook al op gewezen dat de landovervloeiende van melk en honing na verloop van betrekkelijk korte tijd veranderde in een woestijn van los zand en stenen, gelijk het is ten deze dagen, ongeveer dan. Men doet zijn uiterste best uiteraard om dat te veranderen, maar het neemt niet weg dat Palestina vandaag de dag een onvruchtbaar land is waarvan we ons niet kunnen voorstellen dat het ooit overvloeiend was van melk en honing. En waarmee geïllustreerd is wat er gebeurt met een land als de toorn van God daarover komt. Dan verdwijnt het leven en dan kan er ook niemand meer in leven, ook geen mensen. Vandaar het principe, en ik herhaal het nog maar eens een keer, in principe dat ook de gelovigen uit Israël dikwijls door de Heer zelf naar het buitenland gestuurd werden om daar in leven te blijven. Aangezien het land zelf lag onder de toorn, werden dus gelovigen naar het buitenland gestuurd omdat die landen dan niet lagen onder de toorn. Daar was wel eten, op wat voor wijze dan ook, daar gaat het nou even niet om. Maar in ieder geval in het buitenland kon men dan dikwijls terecht. In de geschiedenis van Israël vinden we ook dat herhaald, namelijk dat het volk het land uitverdreven werd en daarom van de erfenis verdreven werd. En zo is het hier ook. Alleen na verloop van tijd kwam deze familie ter oren dat de Heere het volk zijn volk bezocht had, gevende hun het brood, er staat dan in vers 6. En wat er van de familie van Elimelech en Naomi over is, dat keert dan ook inderdaad terug naar Palestina. Alleen is het dan wel zo dat men dan niet vanzelfsprekend gezegend wordt, want de uiteindelijke zegeningen komen tot stand niet door de terugkeer naar Palestina, maar ze komen tot stand door de lossing, door verlossing dus feitelijk. Of door de komst van de losser, het is maar hoe je dat zegt. Ik heb geloof ik nog niks verteld over Moab, is het wel? Nee, hè? Dan moet ik dat eerst eens even doen. Want dat staat er zo uitdrukkelijk, die familie van Elimelech, wiens naam betekent mijn God is koning. Deze familie van Elimelech vlucht naar de velden van Moab. Dat is niet zo erg ver weg van Israël, dus meer naar het oosten, de andere kant van de Jordaan, de oostkant van de Jordaan dus. En een beetje naar het zuiden ook nog. En Elimelech, mijn God is koning, en Naomi, wiens naam betekent aangenaam, of beter nog, zoet. Die verdwijnen naar de andere kant, naar het buitenland dus. Samen met twee zonen, Mahlon en Giljon staat er. En allemaal vanuit Bethlehem Juda. Zij gaan naar Moab. Dat is een eigenaardig verschijnsel, maar eigenlijk mag het ons niet zozeer verbazen. Ook al hadden wij dan misschien een ander land kunnen kiezen, toch is dit Moab erg voor de hand liggend. Want Moab is eigenlijk familie. De Moabieten zijn eigenlijk familie van Israël. Zo ligt het ongeveer. En dan wijs ik er maar weer op dat in de tijd iemand als Jacob, toen hij op de vlucht moest, en toen hij zijn leven ook niet meer zeker was, toen vluchtte hij ook naar de andere tak van de familie, namelijk naar oom Laban. Maar in ieder geval de andere tak van de familie. De broer van zijn moeder, sowieso. En zoiets is hier ook aan de hand. Want Moab, daar zit een heel verhaal aan vast. Laat ik bij het begin beginnen. De naam Moab betekent zoveel als van de vader. En sommigen vertalen zelfs met zaad van de vader of met water van de vader. Maar in het algemeen gaat het om iets wat van de vader afkomstig is. Moab. Een ab betekent immers vader. En die man had, er was ook een speciale reden waarom hij die naam kreeg. En die vinden we in Genesis, hoofdstuk 19, dacht ik. Ja. Genesis 19. Daar vinden we in de eerste plaats de geschiedenis van de val van Sodom en Gomorra. En de vlucht van Lot uit Sodom en Gomorra, want heb je het weer? Sodom en Gomorra werden verwoest en dus moest Lot eruit. Dat is net zoiets als er is hongersnood in Kanaan en dus gaat Elimelech eruit. Want als hij in leven wil blijven, zal hij moeten gaan uit zijn land en uit zijn maatschap en uit zijn vaders huis naar een plaats die de Heer zou wijzen, maar in ieder geval in het buitenland. Dat is het principe. Het uitgaan van de lege plaats, of buiten de lege plaats. En dat is hier bij Lot ook zo. Maar nadat dat verteld is, nadat hier verteld is dat Lot en zijn familie, dochters trouwens, Sodom verlaat en hebben... komen terecht in vers... even kijken, nou het is een wat moeilijk verhaal om voor te lezen. Maar in ieder geval, vers 30 staat... En Lot toog op uit Zoar en woonde op de berg... en zijn twee dochters met hem, want hij vreesde binnen Zoar te wonen. En hij woonde in de spelonk, hij en zijn twee dochters. Als dat niet buiten de lege plaats is, weet ik het niet meer. Hè? Hij schuilde in de spelonk. Soms als ik een goede bui heb, dan zeg ik... dat zal misschien de spelonk van Adullam geweest zijn... want iedereen die vreesde voor zijn leven of alle man die een schuld had... vluchtte naar de spelonk van Adullam. Weet je nog? Dat was in de geschiedenis van David. Om dan door David leven te bewaren of te behouden. Maar hier is net zoiets. De man woonde in een spelonk. In de berg dus eigenlijk. Je kunt het ook anders vertellen. Het kan ook de plaats geweest. Het was het niet hoor. Maar het zou ook de plaats kunnen geweest zijn waar Mozes ooit schuilde toen de Heer voorbij ging. Want niemand kan God zien en leven... enzovoorts, hè. Het is een beetje gevaarlijk om oog in oog met God te komen, maar Mozes schuilde in de spelonk, een rotspleet. Of misschien was het die spelonk, die rotspleet waar ooit water uitkwam, dat kan ook nog. Dat waren natuurlijk allemaal verschillende, daar gaat het niet om, maar het gaat om het principe. Die gescheurde rots, die spelonk, die gescheurde berg, dus spreekt altijd over de Heer Jezus Christus. Bij wie men schuilt en tot wie men zijn toevlucht neemt of die water geeft enzovoorts. Hè? Even de gedachte bij bepalen. Daar is hij veilig. Nou, en dan staat er. Hij woonde in de spelonk, hij en zijn twee dochters. Toen zeiden de eerstgeborene tot de jongste, onze vader is oud en er is geen man in dit land om tot ons in te gaan naar de wijze der ganse aarde. Kom, laat ons onze vader wijn te drinken geven en bij hem liggen opdat wij van onze vader zaad in het leven behouden. En hier vinden we net zo'n soort probleem als dat we vorige keer althans gelezen hebben in het eerste hoofdstuk van Rut. Want daar vonden we Naomi met alleen twee dochters en er was hetzelfde probleem. Er zou geen afstammeling zijn, er zou geen erfgenaam zijn. En ze was ook ontroostbaar, ze had ook helemaal geen hoop, er zou niks van terechtkomen. De familie zou uitsterven. En precies diezelfde gedachte vinden we hier ook. Het is precies hetzelfde. Lot heeft alleen twee dochters, maar verder geen zonen, geen erfgenamen. En dan staat er, ze gaven die nacht haar vader wijn te drinken en de eerstgeborene kwam en lag bij haar vader en... hij werd het niet gewaar in haar nederliggen, nog in haar opstaan. En het geschiedde dus andere dag dat de eerstgeborene zeide tot de jongste. Zie, ik heb gisternacht bij mijn vader gelegen. Laat ons ook deze nacht bij hem wijn te drinken geven. Ga dan in, lig bij hem, opdat wij van onze vader zaad in het leven behouden. En ze gaven haar vader ook die nacht wijn te drinken. En de jongste stond op en lag bij hem. En hij werd het niet gewaar in haar nederliggen, nog in haar opstaan. En de twee dochters van Lot werden bevrucht van haar vader. En de eerstgeborene baarde een zoon en noemde zijn naam Moab. Daar is hij, Moab. Deze is de vader der Moabieten. De stamvader der Moabieten. Tot op deze dag. En de jongste baarde ook een zoon en noemde zijn naam Ben-Ammi. Deze is de vader der kinderen Ammons tot op deze dag. En deze Ben-Ammi werd dan ook gewoonlijk Ammi genoemd in de Bijbel. Dus er zijn twee zonen van Lot. De een is Moab en de andere is Ammon. En Moab is dan de eerstgeborene. En zij stammen af uit de andere tak van de familie van Israël. Want Lot was een zoon van de broer van Abraham. Hebt u dat? Lot was een zoon van de broer van Abraham. Ja. Dus het was de andere tak van de familie. De verhouding tussen Abraham en Lot is dan ook dezelfde als de verhouding tussen Jacob en Esau. Of, ik had eerder moeten noemen, Isaac en Ismaël. Moet het eigenlijk voor u anders uitbeelden, hè? Want Abraham hoort rechts en Lot hoort dan links en Isaac hoort rechts en Ismaël links enzovoorts. Maar goed, over de volgorde waren ze het onderling ook niet zo erg eens, hè? Abraham, Lot, Ismaël en Isaac en Jacob en Esau. Maar het is hetzelfde verhaal. Het zijn de twee stammen, de twee takken van de familie naast elkaar en bij gelegenheid komt degene met het eerstgeboorte recht... toch terecht bij degene die eerst geboren werd. Bent u nog allemaal wakker? Ja, dat zou meevallen dan, hè? Ja, degene met het eerstgeboorterecht kwam dikwijls terecht bij de eerstgeborene. Oftewel, Jacob, die het eerstgeboorterecht kreeg, moest vluchten naar de andere tak van de familie. Zie? En Isaac moest naar de andere tak van de familie. Daar is een verwantschap tussen. En zo vinden we hier ook. Namelijk dat de afstammelingen van Juda, dus in het boek Rut weer, moesten vluchten naar Moab. En Moab was uit de andere tak. Zij stamden af van Abraham, maar ze moesten vluchten naar het land van Lot, om het dan zo te zeggen. En dat Moab dus heette van de vader, dat is duidelijk genoeg, want die dochter die deze zoon baarde, zei hij is van mijn vader. En daarom heet hij Moab. Is van mijn vader. Dat is een ingewikkelde familieconstructie. En ik moest het verhaal wel even lezen, omdat het niet algemeen bekend is. Ik heb het op de zonderschool nooit gehoord. Ik heb erg veel gehoord op de zonderschool, zoals u weet. Maar dit verhaal dan toch niet. Maar Moab is dan de andere tak van de familie, net als Edom dat is. Het speelt bij gelegenheid dezelfde rol. Bovendien, ze wonen ook allemaal op een rijtje. Edom, Moab en Ammon. Ammon, dat betekent van mijn volk. Ben Ammi, letterlijk. Dat is de zoon van mijn volk. Dat is de letterlijke betekenis. Ben Ammi. Maar laten we er gewoon tot Ammon, maar met dezelfde betekenis uiteraard, namelijk van mijn volk. De een is van mijn vader eigenlijk, en de ander is van mijn volk. De betekenis van de namen is voor hun moeders, zal ik dan maar zeggen, feitelijk dezelfde. Het betekent gewoon dat ze van Lot afstammen. Zie? Maar we moeten goed vasthouden hoe nauw ze verwant zijn met Israël. En aangezien ze feitelijk horen tot de oudere tak van de familie, want Lot behoorde tot de oudere tak van de familie, in de dagen van Abraham was Lot het hoofd van de familie, weinigen realiseren zich dat, maar het is wel zo. Daarom mocht Lot ook het eerste kiezen, en ik koos verkeerd, want dat doen alle eersten, kiezen altijd verkeerd, hè. Ja, en de tweede mag nooit kiezen, maar dat weet je. Want er valt niks meer te kiezen. Maar in ieder geval, die oudere tak van de familie, degene die van huis uit of van natuur naar de normen van de oude schepping het eerstgeboorterecht hebben, zij zijn degene die af en toe hun beschermende vleugels moeten uitslaan over de jongere tak van de familie. Maar de jongere tak van de familie krijgt uiteindelijk toch het eerstgeboorterecht. Zo gaat het. De latere. Ik kom daar nog op terug, want u zit mij aan te staren van wat hoor ik nou allemaal. Maar ik kom daar nog wel op terug bij gelegenheid. We zijn er nog even niet. Want ik moet eerst nog even wat anders vertellen. In de eerste plaats is het zo dat Edom en Moab dus familie zijn van Lot. Moab en Ammon zijn familie van Lot. En Edom is weer familie van Jacob, dus de andere kant. Maar ze horen allemaal bij elkaar en worden ook dikwijls in één adem genoemd. Het mooiste voorbeeld daarvan vind ik altijd op Psalm 168 vers 10. Ze beginnen allemaal te bladeren. Hè? Dit is prachtig. Ik zou nou een foto moeten maken van al die. Psalm 168, vers 10, ja. Dat wil zeggen, Psalm 108, vers 10 en Psalm 60, vers 10. Want ik neem dus eerst maar even Psalm 60, vers 10 en daarna 108, vers 10. Kent u die echt niet? Dat is een heel oude, die is ook van de zonderschool. Psalm 108 en 60. En beide psalmen vers 10. Dat is het. Nee? Onthouden dus een leuke. Nou goed. Psalm 60 vers 10 staat. Moab is mijn waspot en op Edom zal ik mijn schoen werpen. Juicht over mij, o gij Palestina. Wie zal mij voeren in een vaste stad? Wie zal mij leiden tot in Edom? Enzovoorts. Gebed in oorlogstijd staat erboven. Boven die psalm. En ik ga meteen even verder naar Psalm 108, want waar het om gaat is dat Moab en Edom samen genoemd worden. Dus Lot eigenlijk en zijn afstammelingen en aan de andere kant Edom. Lot, de andere partij van Abraham en Edom, de andere partij van Jacob, hè? Want Edom is gewoon Esau. Dus we gaan op Psalm 108, want er staat precies hetzelfde. Ook vers 10. Moab is mijn waspot en op Edom zal ik mijn schoen werpen. Over Palestina zal ik juichen, enzovoort. Deze psalmen zijn inderdaad gebeden in oorlogstijd. Dat zit hem hierin, dat deze psalmen eigenlijk hun betekenis krijgen in de toekomst, in verband met de wederkomst van Christus. Want dan blijkt het zo te zijn, we hebben daar vorig seizoen een keer over gesproken, twee keer zelfs, hier op deze plaats. Dan blijkt het zo te zijn dat na de wederkomst van Christus op de Olijfberg, hij zal gaan naar het oosten en vervolgens naar het zuiden, dat is naar het gebied van Moab en Edom. Dan komt hij namelijk terecht in Sela, de plaatsnaam werd trouwens genoemd, in ieder geval in Psalm 60 en misschien Psalm 108 ook, maar dat kan ik zo gauw niet zien, ik zie het zo gauw niet staan. Maar in ieder geval in Sela komt hij dan terecht, wij kennen de plaats trouwens als Petra. En vanuit die plaats zal de Heer zijn volk leiden om opnieuw het inmiddels verwoeste Jeruzalem in bezit te nemen en bovendien het hele land in bezit te nemen. De volgorde van de gebeurtenis, ik ga echt niet verklaren hoe ik daaraan kom, want het is mijn onderwerp niet. Dat doe ik bij andere gelegenheden weer en ik heb het ook wel eens gedaan. De zaak is dat aan het einde van de grote verdrukking in de toekomst Israël de Heer zal aanroepen, die dan zal verschijnen op de Olijfberg, maar dat is volgens Zacharië 14. En in Zacharië 14, diezelfde verse, vers 1, vanaf vers 1, staat dat dat is in de dagen of op de dag dat Jeruzalem verwoest wordt. Jeruzalem zal verwoest worden. En te dien dagen zullen ze voeten staan op de Olijfberg staan. Dat wil zeggen, wanneer het laatste restant van de tegenwoordige Joodse staat verwoest wordt, dan zal men de naam Jehovah aanroepen en die zal verschijnen op de Olijfberg, waarvan we vervolgens weten dat die Olijfberg zal scheuren naar het noorden en naar het zuiden, zodat men vanuit het oosten, vanuit het westen, naar het oosten door de Olijfberg zal kunnen vluchten. Dus vanuit Jeruzalem naar rechts op de kaart zal ik maar zeggen, daar ligt de Olijfberg. Men kan er dwars doorheen om vervolgens voorbij de Olijfberg de Jordaan over te steken. Dat is de plaats waar Johannes ooit doopte. En dan verder naar beneden te gaan aan de oostzijde van de Jordaan en dan langs dat Jordaandal, langs de Dode Zee naar beneden naar Petra. Ook in de Bijbel bekend als Sela, want dat is Hebreeuws, maar de Griekse naam is Petra, kortom rots. En u weet hoe het met Petra zit, daarop zou onder andere, inderdaad, de gemeente gebouwd worden. En toegepast op Israël is het inderdaad zo dat de gelovigen van Israël verzameld worden in die plaats. En dat is in het gebied van Edom, dat is dus niet Jacob, maar Esau. Want Esau was de eerstgeborene van oorsprong. En dan is het zo dat men vanuit het gebied van Esau, vanuit Sela of Petra, dus weer naar het noorden zal trekken, maar dan niet meer op de vlucht, maar in tegendeel dan om de volkeren aan zich te onderwerpen. En het eerste volk wat onderworpen wordt is dan uiteraard Edom, want in dat gebied is men. Het volgende is dan ongetwijfeld zo'n beetje Moab, want daar komt men dan door naar boven toe. En dan vervolgens komt men bij het gebied van Ammon. Dat is precies de volgorde. Ja, en vandaar Daniel 11. Ik haal het er maar even bij, volledigheidshalve. Vandaar Daniel 11, vers 41. Waar het gaat om een, laten we het maar wat niet al te nauwkeurig zeggen, maar het gaat in ieder geval om een vorst uit de heidenen, die de volkeren aan zich zal onderwerpen en die in ieder geval Israël onderwerpt. Er moet ook een reden voor zijn waarom men het land daar vlucht. En bovendien, er moet iemand zijn die Jeruzalem inneemt. Nou, daar gaat het hier over. Dat volk wat dan komt en wat Palestina inneemt en Jeruzalem verovert, daar gaat het over. En dan staat er in vers 41, en hij zal komen in het land des sieraads. Dus Daniel 11, vers 41. Hij zal komen in het land des sieraads. Dat is de tamelijk bekende uitdrukking voor Palestina. Voor het land Israël. Hij zal komen in het land des sieraads. En velen zullen ter neder geworpen worden. Waarom een landen ertussen gezet heeft, weet ik niet. Velen zullen ter neder geworpen worden. Vele landen, vele volken, ik weet niet wat. Maar ik voeg er liever niets tussen. Want er staat er verder niks. Vele zullen ten neder geworpen worden. Doch deze zullen zijn hand ontkomen. Edom en Moab en de eerstelingen, het begin dus, van de kinderen Ammons. En als je vanuit Jeruzalem vlucht naar het oosten, de Jordaan over, kom je in het zuidelijkste deel van het gebied van Ammon. De naam bestaat nog vandaag, Ammaan. Dus diezelfde naam, Ammon, zeker. Dus kom je in het zuidelijkste deel van Ammon, dat is het gebied van de eerstelingen, de kinderen Ammons. En als je daar naar beneden gaat, kom je langs Moab, dat is de oostzijde van de Dode Zee, waar Sodom en Gomorra lagen, weet je nog. Waar Lot oorspronkelijk woonde, dus het hangt allemaal verband met elkaar. En dan nog lager kom je terecht in het gebied van Edom, waar dan Petra of Sela ligt. En het eigenaar is dat hier staat dat al die volkeren zullen aan deze koning worden onderworpen, behalve Edom, Moab en de eerstelingen en de kinderen Ammons. En dat is precies het gebied waar doorheen het gelovig overblijfsel van Israël zal moeten en ook kunnen vluchten. Omdat dat niet door de vijand bezet is om een of andere reden. Dat is het eigenaardige van het verhaal. Juist dat gebied is niet bezet. En goed, ik zal me niet met de strategie bemoeien. Maar in ieder geval, door dat gebied kan men vluchten naar Edom. En dan het vervolg op het verhaal van de vlucht naar Edom en dus naar Petra. Dat vinden we dan in Jesaja, de bekende profetie. Wie is er die van Edom komt met bloedbesprenkelde klederen van Bosra enzovoorts. Of je vindt ook datzelfde vervolg in de bekende psalm uit Habakkuk. Dat is Habakkuk 3, dacht ik hoor. Ik denk 2 of 3, maar ik hoop dat iemand zou zeggen, maar 5 is niet. Nee, Habakkuk 3, dacht ik. Nahum staat het, dus dat is makkelijk hè. Habakkuk staat Nahum. Hoofdstuk 3 inderdaad. Waar staat in vers 3, God kwam van Teman, andere vertalen met Zuiderland, want Teman betekent gewoon zuiden. En wat in de Bijbel het zuiden genoemd wordt, wordt soms ook opgevat als een plaatsnaam. En dan heet het Teman, maar het is hetzelfde, het is het zuiden. Dus God kwam van Teman, oftewel de heilige, want dat is God, van de berg, het gebergte Paran. Want zo heet dat gebergte daar. En wat dan vertaald is met punt Sela en weer een punt, dat had vertaald moeten worden met in Sela. Of te Sela. Dat is iets wat men nog niet uitgevonden heeft, maar dat hebben wij gewoon uitgevonden, dat het zo vertaald moet worden. Met het grammatica boek in de hand overigens, dus zo is het. Maar, want het is echt een goede vertaling. Maar de vertalers weten niet wat ze met Sela aan moeten. Hebben het in de psalmen en ook hier in Habakkuk 3 laten staan. Maar het blijkt gewoon een plaatsnaam te zijn. En door de veranderde uitgang van het woord in het Hebreeuws moet het vertaald worden met een voorzetsel ervoor. En dan wordt het dus in Sela, tussen Sela, naar Sela of van Sela of vanwege Sela. Of ik kan niet schelen, net wat er... Net wat eruit komt. Hè? Dus dan staat er, God kwam van Teman en de heilige van het gebergte Paran, namelijk, of in, of van, Sela. En Sela is Petra. Want Sela is rots en Petra is ook rots. Dus dat is het verhaal. En als u ooit nog Sela in de psalmen leest, probeer het eens zo. Elke keer als er Sela staat, leest u in Sela, of na Sela, of van Sela, of tussen Sela. En dan mag u kiezen of u het neemt bij de vorige zin of dat u het voegt aan de komende zin. U neemt gewoon zoals het uitkomt, want het Hebreeuws kent namelijk geen punten en geen hoofdletters aan het begin van de zin. We moeten zelf maar zien waar de zinnen beginnen en eindigen. Dus dat doen we dan ook zo, hè? Want je kunt ook zeggen, in Sela bedekte zijn heerlijkheid de hemelen. Hier, dit vers. Het is minder voor de hand liggend, maar het zou kunnen. Goed. Nou, zijn heerlijkheid bedekte de hemel en het aardrijk was vol van zijn lof enzovoort. En in vers 9 staat het weer een keer, hè, Sela. De naakte grond werd ontbloot door uw boog, om de eden aan de stammen gedaan door het woord in Sela. Gij hebt de rivieren der aarde gekloofd. De bergen zagen u, ledensmat, de waterstroom ging door, de afgrond gaf zijn stem en hij hief zijn zijden op in de hoogte. De zon en de maan stonden stil in haar woning, enzovoorts. Ik zou het graag allemaal gaan uitleggen, maar dat kan ik vanavond nou eenmaal niet doen. Maar het gaat erom dat de Heer zich daar voegt bij het gelovig overblijfsel van Israël, die in de woestijn een plaats hebben haar van God bereid. Volgens Openbaring 12, die plaats is dan inderdaad in dit gebied van Edom. Dus nu, nou, waar het nou om gaat is, dat als Israël vlucht het land uit, als de gelovigen het land uit moeten om ergens gered te worden, dan is dat altijd bij de andere tak van de familie. In dit geval dus, in het geval van Rut, is het bij Lot, namelijk bij Moab. En in het andere geval is het bij Edom. Maar die horen allemaal bij elkaar en die wonen ook allemaal naast elkaar. Het is gewoon het gebied aan de oostzijde van de Jordaan. Israël woont aan de linkerzijde, om het zo te zeggen. Het is de rechterzijde, ook van het stroom afwaarts gezien, is de rechterzijde, dus de westzijde. En de anderen, die wonen allemaal aan de andere kant. Dat is een aardig verhaal. Abraham, die... Laat ik het dan anders zeggen. Egypte staat voor de gehele wereld. De wereld als zodanig. Terwijl het gebied van de andere kant van de familie, zal ik maar zeggen, dat gaat om diegenen die weliswaar geroepen zijn, maar die toch buitenbeentjes zijn, zal ik maar zeggen. Die toch zich ernaast plaatsen, die anders kiezen. Lot koos anders.
Heeft het dan ook niet te maken met die uitspraak uit de Egypte, heb ik mij zo gehoord?
Jazeker wel. Maar ik meende dat ik de vorige keer ook hier heb aangehaald, namelijk dat... Dat we steeds vinden dat Abraham, als er hongersnood in het land was, meteen ging naar Egypte. Dus een verschijnsel wat vaker voorkomt. Maar het punt is dat, hoe dan ook, men wordt geroepen uit Egypte. Wat dan ook Egypte is, maar het is in het algemeen de wereld dus. Maar meer speciaal, men wordt geroepen van de andere kant. Namelijk, men is gevlucht, men heeft gekozen niet voor... men heeft gekozen voor wat in de wereld als eerste verschijnt. Men heeft gekozen voor een oude schepping. Men heeft gekozen voor de tegenwoordige Aion. Men heeft gekozen voor Sodom of zo. Dat is allemaal Lot, Ismaël, Edom. En van daaruit wordt men geroepen. Dat is het punt. Of teruggeroepen. Ik weet wat het gecompliceerd is om uit te leggen, maar het beste is om die gedachte gewoon eigen te maken, zodat je ze een plaats kunt geven in je denken. En ik kom er echt op terug, maar het is een beetje vroeg om meteen al over Rut en over Boas te gaan praten, maar dat komt dus nog. Waar het om gaat is hier dat Moab niet zomaar het buitenland is, maar Moab is uitdrukkelijk de andere tak van de familie en er is ook een duidelijk verwantschap tussen de geschiedenis van Lot, zal ik maar zeggen, en die van Elimelech hier. Beide laten alleen dochters na, zal ik maar zeggen, geen nageslacht, en dat moet er toch komen. Zie? En het is de Moabitische, die dan geboren is uit wat wij dan noemen de bloedschande van Lot en zijn dochters. Het is de Moabitische Rut, die uiteindelijk deel krijgt aan Israël. Daar heb je het nou zoiets. Een afstammeling van Lot wordt de erfgenaam van Abraham. Kijk, dat moet je goed in gedachten hebben. Hè? Het is weliswaar niet de man, maar de vrouw. Maar in zekere zin komt het toch weer bij elkaar. Zoals we hier van de zomer gesproken hebben over dat een erfgenaam van Absalom uiteindelijk toch op de troon komt. Misschien is die aan het eind van de week ontgaan. Maar ik heb het genoemd, een erfgenaam Absalom komt uiteindelijk toch op de troon. Absalom die de troon wou hebben en hem toch eigenlijk niet kreeg. Maar de nakomelingen van hem komen wel degelijk op de troon. Omdat ze weer trouwen in de familie van Rehabiam. Dat gebeurt dus toch. Hè? Nou, ik laat het maar even voor wat het is. En we gaan gewoon maar even door. Even kijken of ik niks vergeet. We krijgen te maken met Elimelech. Naomi heb ik al genoemd. Naomi, haar naam betekent aangenaam of meer speciaal zoet. Dat is opmerkelijk, want als ze later in Bethlehem terugkomt, dan zeggen ze, is dat Naomi? En dan zegt ze, nee, ik ben Mara. Oftewel, ze zeggen, is dat zoet? Nee, zegt ze, ik ben bitter. Dat is het, hè? Dat staat er, hoor. Ja. Nou, ik zeg het wat heel kort, maar in het eind van vers 19. Zij zeiden, is dit Naomi? Maar zij zeiden tot haar lieden, noem mij niet Naomi, noem mij Mara. Noem mij niet zoet, maar bitter. Want de Almachtige heeft mij grote bitterheid gedaan. Want Mara staat voor bitterheid. Nou goed, de Elimelech en Naomi gaan het land uit met twee zonen, namelijk Machlon en Giljon, staat er. Ook Naomi, ik kan nog even voor de statistiek. Naomi, die naam is hetzelfde als Naemi of Naama. Het zijn allemaal namen die ook in de Bijbel voorkomen. Want Naema is de zuster van Tubal-Cain. Liefelijkheid, zoet. Ik zeg met opzet, want daar hebben we ook al studies over gegeven. En dan hebben we nog Naama, dat is de moeder van Rehabiam. En zij is notabene van ammonitische afkomst. Naama, zelfs als Naomi, de moeder van Rehabiam, maar die is van ammonitische afkomst. Dus dan zie je dat Rehabiam, die op de troon komt over de twee stammen, over Juda dus, van een ammonitische moeder afstamt. Dan heb je hetzelfde verhaal, toch iemand uit Lot die erfgenaam wordt van Abraham. Eigenaardig, hè? Ja. Daar komen we op terug, vanzelfsprekend. Nou goed, laat ik dan van tevoren van Naomi zeggen, en van Naema en van Naama, dat zij sowieso een type is van Israël als natie, Israël als volk. Iets dergelijks vind je in de profetie van Hosea, waar de vrouw van Hosea een type is van Israël, en Hosea zelf een type is van Jehovah, van de Heer. Gewoon Hosea 1 vers 1 en 2 en 3 of zo, en dan heb je dat wel gelezen. Gomer, de vrouw van Hosea, is een type van Israël als natie. En daaruit worden dan geboren drie kinderen die afbeeldingen zijn van drie achtereenvolgende generaties uit de geschiedenis van Israël. Waarbij Gomer dus staat voor het volk als zodanig, de natie als zodanig. Waarbij de kinderen staan voor bepaalde generaties ervan in de loop der tijd. En iets dergelijks krijgen we hier ook, want Naomi is gewoon een uitbeelding van Israël. En wat is Israël? Je kunt zeggen, wie is Israël, maar dat is een heel moeilijke vraag. Die we in de loop van het verhaal waarschijnlijk nog wel een keer beantwoorden, maar stel het liefst zo lang mogelijk uit, want dan wordt het steeds duidelijker. Maar wie is Israël is moeilijk te zeggen, maar als je vraagt, wat is Israël, dan is het wel te zeggen, want dan kun je zeggen, Israël is het volk wat God zich verkozen heeft in eigendom, om te verkondigen de deugden desgene die hen getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Kortom, Israël is het volk wat goed God geroepen heeft om met hem te heersen en met hem te strijden, want dat betekent de naam Israël. Kortom, Israël, dat zijn degenen die erfgenamen zijn van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is Israël. De vraag is alleen, wie hoort er toe? Zie. Maar als we nou praten over Israël als principe, dan hebben we het over Naomi. Of over Gomer, of over Rahab. Want er zijn er nog een paar, hoor. Maar goed, laten we daar maar niet op ingaan. Maar Naomi staat dus voor het volk als zodanig. En de kinderen staan voor bepaalde generaties van dat volk. En dan blijkt dat er waren twee mannen uitgeboren, Machlon en Giljon. Maar van hen staat dat ze stierven, hè? Machlon en Giljon waren twee zonen. Vers 2 is dat Efraters. Dat is merkwaardig, Efraters, want Efraters, daar kun je opvatten als zij kwamen uit Efrata, de velden van Efrata. En aangezien het langzamerhand toch kerstfeest wordt, niet schrikken, weten we precies wat dat is, hè? De velden van Efrata, dat is de plaats waar later de Heer Jezus geboren werd, bij Bethlehem dus. Nou, Efraters, maar men had ook kunnen vertalen met vruchtbaar. Want Efrat of Efrata betekent zoveel als vruchtbaar. Bovendien hangt de naam Efrata samen met de naam Efraim. En dat betekent in principe ook hetzelfde, vruchtbaar. Er hoort nog wel wat meer bij, maar daar gaat het nou niet om. Het gaat om dat men vruchtbaar is. En dat Efrata vruchtbaar is, dat blijkt in ieder geval uit de geboorte van de Messias daar. En de Messias is degene die de eersteling is onder vele broederen. Kortom, dat is een bijzonder vruchtbare streek daar. Zo ligt het eigenlijk, hè. Nou, en dat het verband houdt met Efraïm, dat wilt u misschien ook nog wel geloven, want Efraïm is de eerstgeborene onder de stammen van Israël. Degene met het eerstgeboorterecht, ja, laat ik het duidelijk zeggen. Want Ruben werd eerstgeboren, maar ik heb het niet over de zonen, maar ik heb het over de stammen. En dan het eerstgeboorterecht onder de stammen was eveneens bij Efraïm. Dus er hangt wel wat mee samen. Vruchtbaarheid dus. Nou goed, Efraters. En dat is leuk om te zeggen, Efraïm, zijn naam betekent niet alleen vruchtbaarheid, maar betekent ook dat het in tweeën verdeeld wordt. Want Aïm, aan het eind, betekent dat het er eigenlijk twee zijn. Dat betekent dat het een dualis is, om het eens moeilijk te maken. Het zijn twee. En hier vind je mensen van Efrata, Efraters, en het zijn er ook twee. Zie, die dingen, die kortsluiting is er steeds. Dat principe blijft daar, hè. Machlon en Giljon. Wat het onderscheid tussen de beiden is, ik hoop dat hun vrouwen dat geweten hebben, maar ik weet het niet. Want in beide namen betekenen dat zij zouden verdwijnen. Ik moet eens even precies zeggen. Namelijk, Machlon betekent, men vertaalt het meestal met een grote zwakheid of iets dergelijks. Maar als werkwoord betekent het wegnemen of uitwissen. Machlon betekent dus uitwissen. Ja, men brengt het in verband met zwakheid. En Giljon vertaalt men met dat hij wegkwijnt of verteert. Of men vertaalt het gewoon neutraal met beëindigen. En de betekenis van de namen is dus feitelijk gelijk. Machlon, Giljon. Ja, dan vraag me nou niet wie gaf hun die namen en welke pessimist is dat geweest die... Want zo wordt er vaak geredeneerd. Bijna alle commentaren redeneren zo. Wat is dat voor een pessimist geweest? Die Elimelech of anders Naomi wel, hè? Om die jongens zulke namen te geven. Maar goed, misschien noemden ze ze ook anders. Een beetje veel, maar in ieder geval in de Bijbel heten ze zo. Machlon en Giljon. Grote zwakheid. Maar in ieder geval, ze worden uitgewisseld, zullen beëindigd worden. En als u het mij vraagt, zijn deze beiden de uitdrukking van het Israël in de wereld. Een volk wat inderdaad uitgewist of beëindigd wordt. Want zo is het wel. Historisch gezien is dat zo. Er is nooit continuïteit geweest in het bestaan van Israël. Israël wat verdeeld werd in 10 stammen en 2 stammen. Daar heb je dus de verdeling. Zo zonder meer. Waarvan één deel in ieder geval helemaal verdween en nooit is teruggekeerd. En een ander deel dat is verdwenen en kwam voor een deel althans terug. Maar daar hebben we het zo nog over. Het gaat erom dat het volk als zodanig verdwenen is. En er zijn er zelfs, moet u goed horen, ik zeg dat niet, maar er zijn er zelfs. Want je mag het vandaag niet meer zeggen hoor. Hè? Maar er zijn er zelfs die zeggen dat van Israël eigenlijk nauwelijks iets is overgebleven. Omdat dat wat zich vandaag aan de dag Jood noemt, in feite zou afstammen van Arabieren. Er zijn er die dat zeggen. Ik zeg het er maar weer extra bij. Ja, dan kun je op een band weer uitknippen. Maar goed. Maar zo is dat. Die zeggen, in de loop der tijd hebben de Joden zich zoveel ingelaten met de Edomieten. En ook heel bewust, om vervolging verder ook te voorkomen enzovoorts. Ze hebben geprobeerd zich te assimileren. Dat is ook bevorderd geworden in der tijd. Ik ga er niet op de geschiedkundige achtergrond in, maar het is inderdaad gebeurd. En dat is een reden waarom sommigen zeggen dat wat zich Jood noemt in feite geen Jood is. En dat gebruiken ze dan weer bij de verklaring van bepaalde schriftplaatsen uit de eerste hoofdstukken van Openbaring. Waar gesproken wordt over degenen die zeggen dat ze Jood zijn en ze zijn het niet. En dan is de spraakverwarring uiteindelijk natuurlijk volstrekt compleet. En dan heeft de diabolos ongetwijfeld ook zijn werk gedaan. Want dat is degene die alles door elkaar gooit, zoals u misschien weet. Heb je een diabolo? Weet je wat het is, een diabolo? Oh, ja. Nou ja. Goed, maar in ieder geval van Israël weten we niet zoveel waar het gebleven is. Het is in zekere zin verdwenen. Weet u wat het is? Er is een veel betere verklaring en dan gaan we verder met het verhaal. Er staat namelijk dat ze twee vrouwen hadden. De een was Orpa en de ander was Rut. Dat is in vers 4. En de zaak is namelijk dat we van het oorspronkelijke Israël, zoals God zich dat verkozen heeft, namelijk een volk als erfgenaam van Abraham, Isaac en Jacob, een volk wat uitverkoren was om zijn naam te verkondigen, zijn woord te bewaren, van dat Israël is inderdaad niks over. Voorlopig even niet. Nee, we gaan nog verder, want het verhaal is natuurlijk toch iets wat overblijft, hè, hier. Maar van dat Israël, van die mannelijke kant van Israël, uitgedrukt in Machlon en Giljon, is feitelijk niks over. Die mannelijke kant is de geestelijke kant, dus de kant van het woord en van het erfrecht enzovoort. Daarvan is niks over. Wat overgebleven is, dat zijn Orpa en Rut, dat is de vrouwelijke kant van Israël. Alleen dan blijkt het gewoon een volk als andere volken te zijn. Dat wil zeggen, het wezen, dat is het innerlijk dus eigenlijk, het wezen van Israël is zoekgeraakt, is weg. Machlon en Giljon zijn gestorven, ze zijn in ballingschap gevoerd en ze zijn daar gebleven. En wat wij nu nog kennen, is slechts het uiterlijke van Israël, dat is de vrouw altijd, dus dat voor de veruiterlijking. En we hebben alleen de veruiterlijking van Israël nog over, de vrouwelijke kant, dat is wat wij noemen de twee stammen, de tien stammen en de joden en noem maar op. Dus de veruiterlijke vorm, maar van het wezen ervan, namelijk dat ze erfgenamen zijn van Abraham, Isaac en Jacob, dat ze het woord Gods bewaard hebben en prediken enzovoort, zodat ze Jehovah dienen, daar is allemaal niks van over. Zeker niet na de verwerping van de Messias. Maar ook in het verleden niet, want in de praktijk weten we dat het grootste deel van de geschiedenis Israël de Heere niet diende. Ja, niet diende. Ik hoop dat u goed begrijpt wat ik zeg. Er was natuurlijk wel een restant van. Natuurlijk hadden ze wetsrollen die bewaard werden, soms werden voorgelezen. Men had rituelen enzovoorts. Hè. En men kende de naam Jehovah, die weliswaar niet uitgesproken wordt, maar men kent in principe de naam. Maar dat is slechts de uiterlijkheid daarvan. Ik had hetzelfde verhaal kunnen vertellen over het christendom, maar ik moet het nou eenmaal hebben hier over Israël. Dus nou ja. Maar in het christendom vind je precies hetzelfde. Het wezen daarvan is eigenlijk volledig zoek. Of in het buitenland, dat wil zeggen, hè? Buiten de lege plaats, ja, zo bedoelde ik dat. Hè? En wat er van over is gebleven is slechts de uiterlijke verschijningsvorm, de vrouwelijke kant. Ik hoop dat u nu begrijpt wat ik bedoel. Het wezen is weg, alleen de veruiterlijking ervan is nog over, maar de binnenkant is dus feitelijk hol. Dus leeg. Nou, dat is met Israël gebeurd is. En als Israël in de Bijbel voorgesteld wordt door een man, dan is het altijd de erfgenaam, de koning, kortom, het is Christus. Maar als we Israël voorgesteld zien als de vrouw, dan is het Israël in deze wereld, als volk, in zijn uiterlijke verschijning. Een volk wat je kunt tellen en zo. Dat deed David namelijk, dat was niet best, want dat was de verkeerde kant van het volk wat hij telde, hè? Eigenlijk. Het was de veruiterlijking daarvan, het is het judaïsme zoals wij het kennen, het was de praktische Joodse godsdienst, ook waar de Heer Jezus in zijn dagen mee kennis maakte, zeker toen hij, die het krachtige woord Gods was, dat krachtige woord Gods ook nog eens ging prediken, toen kreeg hij te maken met de vrouw die zuurdeesem verborg in, juist, hè, in het fijne meel. Dat is ongeveer het verhaal, dan is het de vrouw. Het is het uiterlijke. Nou goed, dat is dus hier in deze geschiedenis ook aan de orde. De mannen sterven, wat overblijft zijn de vrouwen, maar die vrouwen zijn Moabitisch, of Ammonitisch, of desnoods Edomitisch, maar in ieder geval, zij zijn van de andere tak van de familie, want wat ik nu net uitlegde over het verschil tussen het mannelijke en het vrouwelijke, dat is precies hetzelfde als het verschil tussen Abraham en Lot, en Isaac en Ismaël, en Jacob en Esau. Want degene die ik steeds het laatste noem, Lot, Ismaël en Esau, zijn degene met de uiterlijke verschijning in deze wereld. Ze kiezen voor de uiterlijke, zienlijke dingen. En dat is dus feitelijk de vrouwelijke kant, en daarom ook de vergankelijke kant en zo. Terwijl de anderen, namelijk Abraham, Isaac en Jacob, degene zijn die het woord bewaren, die het woord Gods bewaren, met veel moeite, dat geef ik wel toe, maar zij zijn de erfgenamen. Zie je? Nou, dat is het verhaal. Vandaar dat de vrouw per definitie eigenlijk een Moabitische vrouw is, of een Ammonitische vrouw. En dat komt meerdere malen voort in de schrift. Dus zo is het nou eenmaal. Alleen, en ik loop dan even op de dingen vooruit, alleen zal blijken dat die vrouwelijke kant toch wel degelijk erft. Maar via de man. Ik hoop dat u zich herinnert dat er in de schrift, ik meen een nummer, hier zich een voorval voordoet. Want voorvallen, vallen voor of doen zich voor. Dat er geen mannelijke erfgenaam is. En dan komen de vrouwen bij Mozes en zeggen, ja, dat is geen mannelijke erfgenaam, maar we willen wel graag erven. En dan zegt Mozes, oh, dat moet ik even aan de Heer vragen, want er stond niet in het boek. Er stond niet in het wetboek. Dus nou moest de jurisprudentie komen, dat was het dus eigenlijk, hè. En toen ging Mozes naar de Heer en die kreeg, en de Heer zei, ja, dat is goed. Als er geen man is, dan erft de vrouw. Wij passen dat in de eerste plaats toe op Maria, die inderdaad erfgenaam is van David. En via haar loopt de erfenis inderdaad naar de Heer Jezus. Want hoewel de vrouw dan wel niet op de troon mocht zitten, kan natuurlijk wel de troon vererfd worden via de vrouw. Ik hoop dat u het verschil ziet. Als de vrouw niet zou mogen erven, dan zou bij alleen het overleven van vrouwen, zou dan dus de geslachtslijn zijn uitgestorven. Maar als die vrouw dan weer een zoon krijgt, dan is de lijn niet uitgestorven, als tenminste de vrouw mag erven. Want als de vrouw niet mag erven, dan loopt de lijn dood, ook al heeft ze zonen. Ik hoop dat u het verschil begrijpt. Dus de vrouw erft wel degelijk, de lijn kan via de vrouw lopen. En dat is in de wet ook zo geregeld. En het is ook bijzonder dat zelfs in het geslachtsregister van de Heer Jezus uitdrukkelijk zelfs vrouwen genoemd worden. Het doet wel niet zoveel ter zake voor de lijn zelf, maar ze spelen wel een rol in de lijn van erfopvolging. En per slotverrekening is het zo dat Israël vele malen in de Bijbel als vrouw gezien wordt en bovendien wordt haar ook het koningschap gegeven. Het staat verscheidene malen in de Bijbel. Dat de Heer Israël vond en haar tot de zijne maakte en ook de koninklijke waardigheid verleende. En wat denkt u van de vrouw uit Openbaring 12? Met een kroon op haar hoofd enzovoorts. Dus gekroond, inderdaad, dat kan. Dat is een beeld van Israël. Maar het punt is, de vrouw die uiteindelijk erft, want dan lopen we op de geschiedenis vooruit, is Rut, de Ammonitische, of de Moabitische, maar ze erft onder Israël en ze is zelfs de drager uiteindelijk van het erfrecht op de troon. Uit haar wordt de erfgenaam van de troon geboren. En dan zegt u misschien, er was geen troon, maar in zekere zin was er wel een troon, al was hij wat verborgen, want er liep een geslachtslijn van Adam via Noach en Abraham wel degelijk naar David. Via Abraham, Isaac, Jacob, Juda naar David. En die lijn die liep over deze Boas met wie Rut dan trouwt. Dus ze wordt wel degelijk de drager van de Messias, zal ik dan maar zeggen. En de zaak is nu deze, en loop ik op de dingen vooruit, dat deze Rut in feite de uitbeelding is, en dan zal ik proberen het meteen goed te zeggen, dat deze Rut de uitbeelding is van wat we dan noemen het gelovig overblijfsel van Israël. Maar dat is een wat uitgebreide term voor gewoon de gelovigen. Dus Rut is een uitbeelding niet van Israël als zodanig, maar van dat Israël wat inderdaad uiteindelijk erft. Waarbij Orpa ongetwijfeld de uitbeelding is van dat Israël wat niet erft, maar kiest voor de stoffelijke wereld, voor de wereld van Moab, voor de wereld die als eerste verscheen, zal ik maar zeggen, Lot, Ismaël en Edom enzovoorts, en daarom niet de erfgenaam wordt van de belofte, en Rut is een beeld van hen die dat wel worden. Speciaal in verband met Israël natuurlijk, maar het kan ook in een veel breder verband gezien worden. Maar dat heb ik de vorige keer eigenlijk al aangehaald, want ik heb het er toen over gehad, dat elke heiden, want deze vrouw is een heiden, deel kan krijgen aan de erfenis van Israël, of aan de erfenis van Abraham, zal ik maar zeggen. Maar Rut staat gewoon voor de gelovigen. Dat is niks nieuws, dat is met Esther net zo. Staat gewoon voor de gelovigen. Dus je zou kunnen zeggen, het is Israël, maar dan moet ik een beperking maken. Het is alleen het gelovig Israël. Het is niet Jacob, zal ik maar zeggen. Niet zij die zich van de Heere afwenden. Maar het is degene die aanspraak maken op de bezittingen, op de zegeningen van Israël. En dat komt ook tot uitdrukking in deze geschiedenis. Nou, hoe dan ook, de mannen sterven, de uiterlijke vorm van Israël, van dat wat geroepen was, blijft over. En dat zijn dan Orpa en Rut. En dan staat er in vers 4. En ze bleven al daar omtrent 10 jaren. En die twee, Maglon en Giljon, stierven ook. Alzo werd deze vrouw overgelaten na haar twee zonen en na haar man. Dat wil zeggen, Naomi, Rut en Orpa bleven over, de mannen waren gestorven na 10 jaar. Dat is wat, hè? Na 10 jaar bleef alleen het uiterlijk over. Het mannelijke was weg, het vrouwelijke bleef over. En als je nou 10 heel gemakkelijk in verband brengt met het oude verbond, met de wet, dan zie je inderdaad ditzelfde verschijnsel. Want de wet had tot gevolg dat van het woord Gods als zodanig niet veel overbleef. Maar wat overbleef was namelijk alleen de uiterlijke vorm. Inzettingen, geboden, maar de werkelijke inhoud en dus het mannelijke ervan verloor men. En tot vandaag aan de dag houden mensen vast aan de uiterlijke uiterlijke verschijnselen, de uiterlijke dingen, zonder zich druk te maken over het wezenlijk, over de inhoud ervan. Waarom zijn die dingen zo? Ik heb het al eerder gezegd, we moeten zo nodig allemaal de zondag heiligen, maar waarom dan toch? Ja, omdat het in de Bijbel staat. Maar waarom dan? Wat is daar dan de zin van? Wat is de betekenis daar dan van? Wat betekent dat dan? Wat is de betekenis daarvan voor de Heer? Er moet toch een zin voor zijn, er moet toch een reden voor zijn waarom de Heer het zo geregeld heeft. He? Waarom de eerste dag de week? Waarom de 8e dag? Er moet een reden voor zijn. Wel, het belangrijkste is de reden. Dus de oorsprong namelijk, de aanleiding waarom het zo is. En pas daarna is van belang de praktische uitwerking daarvan. Waar ben ik voor, dat weet u. Ik ben voor zondagsheiliging en sabbatsheiliging en maandag en dinsdag en woensdag en donderdag en zo weer enige andere dagen zijn. Begrijpt u wel, maar goed, daar zullen we het nou niet over hebben. Ik bedoel alleen maar aan te wijzen, waarom? Waarom moesten al die offers gebracht worden? Waarom die feesten onder Israël? Waarom het slachten van het paaslam? Waarom dat ongezuurde broden? Waarom die eerstelingengaar? Waarom die eerstelingen broden bij het wekenfeest? Enzovoort? Waarom die twee trompetten? Hè? Waarom die grote verzoendag? Waarom die loofhutten? Nou, de Heer zegt over al die offers, en zegt, die hebben mij niet behaagd. Die heb ik niet gewild. Uw offeranden heb ik niet gewild. Nee, wat de Heer wilde, dus de zin van die offeranden, dat Israël zich zou realiseren door het uiterlijk, dat er iets innerlijks achter zat. Dat die uiterlijke verschijningen, die stoffelijke, vergankelijke dingen, een onvergankelijke inhoud hebben. En daar gaat het om. Die wordt geïllustreerd. En die wordt ook geïllustreerd in deze geschiedenis. Vraag mij niet wanneer dit gebeurde, wat de datum was. Dat is helemaal niet zinnig, zo'n vraag. De vraag is, waarom staat het in de Bijbel en waarom gebeurde het zo? En waarom is het nodig om de naam van Elimelech, van Maglon en Giljon en van Boas wel te vermelden, maar waarom wordt zijn broer niet genoemd? Hè? Ja, dat kan ook. Waarom staat er iets niet? Dat heeft ook zin. Dat weet u, weet het, dat is die ene losser die moest lossen, maar die het niet wilde. Hey, Mr. X staat er zo ongeveer in. Hebben we dat niet gezien? In hoofdstuk 4, vers 1? Ja, Mr. X. In de Statenvertaling heet dat natuurlijk nog niet zo. Maar er staat heel ingewikkeld, omdat men de naam van de man wil vermijden. Er staat, en Boas ging op in de poort en zette zich al daar en ziet, de losser van welke Boas gesproken had, ging voorbij. Zo zeide hij, wijk herwaarts, zet u hier, gij zulk een. En dat zulk één is zo en zo in het Engels dan, hè? Namelijk en, onbenoemde. We weten niet wie het is. Waarom die nou niet en waarom al die anderen nou wel? Kijk, daar gaat het om, hè? Wat de zin van het verhaal is. Nou goed, na 10 sterven de mannen. Door de wet of na de wet of via de wet is het inderdaad zo dat de wezenlijke inhoud van het woord van God is verloren gegaan. Bovendien, door de wet is men vergeten dat er ook een ander verbond was wat God gesloten had met Abraham, Isaac en Jacob. De belofte namelijk, het genadeverbond of het verbond der belofte zoals het genoemd was. Dat is de werkelijke inhoud, namelijk dat God de gelovigen zou maken tot erfgenaam van de wereld. Want dat had God beloofd aan Abraham. En toen kwam het verbond met Mozes. En toen de 10 geboden, zullen we dan maar zeggen. En men vergat het andere. En toen bleven alleen uiterlijke dingen over. En Abraham had geen uiterlijke dingen. Had helemaal niks. Had er niet eens een huis. Een stuk grond niet. Hij had allemaal niks van dat alles. Had alleen een belofte van God. Want de Heer zou geven wat hij nodig had. Maar dat was voor de toekomst. En bij de wet komen de uiterlijke dingen en men vergeet de innerlijke dingen. En zelfs worden de christenen vandaag aan de dag boos als je met de wet in de hand de innerlijke dingen laat zien. Waarom het er staat. Waarom men zo nodig zijn naaste moet liefhebben als zichzelf bijvoorbeeld. Worden mensen boos als je het uitlegt. Ze willen het liever niet weten, ze houden liever bij die uiterlijke dingen. De zienlijke zaken in de wereld. En ik zeg niet dat die onbelangrijk zijn. Maar in ieder geval is het veel belangrijker je bezig te houden met de onzienlijke dingen. Want anders sterf je uit. De mannen waren weg, de vrouwen blijven over. En ze was diep bedroefd. Want wat voor zin had het bestaan nog? Dat is de gedachtegang. Maar wat voor zin het heeft, dat bespreken we weer na de pauze. We moeten nog even terug naar Rut, de Moabitische. Sommigen vinden het verbazingwekkend dat Israëlitische mannen nog trouwden ook met Moabitische vrouwen. En nou is het eigenaardig, want dat mocht nou juist wel. Dus het zit wat ingewikkeld in elkaar als je dat nazoekt. Want er staat bijvoorbeeld in de eerste plaats uitdrukkelijk, dat is bijvoorbeeld Deuteronomium 7. Er staat uitdrukkelijk dat de Kanaanitische vrouwen verboden waren. Israël kwam in het land, maar mocht zich daar niet vermengen met die Kanaanitische volkeren die daar dan leefden. En in Deuteronomium 27 wordt zelfs gesproken over Moabitischen. Of beter gezegd, over Moabieten. En dat is heel het verschil. Deuteronomium, ik zei 27, hè? Ja, maar het moet zijn 23. Dat heb ik net zitten corrigeren hier. Deuteronomium 23. Er staat in vers 2, geen bastaard zal in de vergadering des Heren komen. Zelfs zijn tiende geslacht... He? Waar komt die tiende nou ineens weer vandaan? He? Dan gaan we het over Moabieten hebben en dan komen we ineens bij een tiende. Nou, zelfs zijn tiende geslacht zal in de vergadering des Heren niet komen. Na 10 geslachten zouden de afstammelingen van zo'n bastaard dus weer wel in de vergadering des Heren mogen komen. He? Even vasthouden. Na 10 generaties weer wel. En zo hebben we dat na 10 jaar men uit Moab terugtrekt naar Bethlehem. Dat is precies hetzelfde, dat is een duidelijke parallel, maar het gaat verder. In dat verband staat er geen Ammoniet, want een Ammoniet is een bastaard. Eigenlijk, hè? Ja, er is iets fout, dat is zijn afstammelingen van Lot en zijn dochter. Welke dan ook, hè? Er zit iets fout. Geen Ammoniet noch Moabiet zal in de vergadering des Heren komen. Zelfs hun tiende geslacht zal in de vergadering des Heren niet komen tot in eeuwigheid. Waar het aardig is dat uitdrukkelijk de woorden Ammoniet en Moabiet mannelijk zijn hier in het Hebreeuws. Hetgeen impliceert dat Ammonitische of Moabitische vrouwen wel waren toegelaten. Volgens de wet allemaal natuurlijk. Hè? En voor zover men onder de wet en na de wet wilde leven, mochten Ammonieten dus niet trouwen met Israëlitische vrouwen en daardoor deel uitmaken van Israël. Dat kon niet, maar andersom kon dus wel. Een Israëliet kon zich een Ammonitische of een Moabitische vrouw nemen. Dat kon wel. En hoewel er iets, hoe moet je zeggen, bastaardachtigs of zo aan zat, was dat toch toegestaan. Zie? Dus juist dit werd toegestaan. Dit is de enige uitzondering, Ammonieten en Moabieten. Kortom, die afstammelingen van Lot, de dochters van Lot, want dat is het verhaal dan. De dochters van Lot, ook tot in de weet ik hoeveelste generatie, die mochten toetreden tot Israël. En dat is precies wat hier in Rut gebeurt. Nou, vervolgens die geschiedenis daar in Rut 1. Het meeste heb ik er nou langzamerhand al wel... van verteld, denk ik. Ik heb Orpa genoemd, ik heb Rut genoemd. Orpa, de naam Orpa heb ik nog niet genoemd. Orpa, de naam betekent letterlijk nek. Men zegt de nek van een dier. Maar aangezien de dame zo heet, wordt het meestal vertaald met koppig. Hardnekkig. Dat is de gedachte. En dan krijgen we Rut. Dat hadden we zelf kunnen bedenken. Haar naam betekent zoveel als schoonheid. In de zin van voldaan, in de zin van volmaakt. En zelfs worden vertaald met bevredigd, dus tevreden gesteld. En dat alles hangt samen uiteraard met schoonheid. Hè? Dan is iets in balans, in harmonie. Dan is het compleet, dan mankeert er niks. Hè? Goed, dus het was kennelijk nog een mooie vrouw ook. Maar in ieder geval haar naam betekende dat, net als de naam van haar schoonmoeder trouwens. Nou, ik zeg nogmaals, deze Rut is een beeld van het gelovig overblijfsel. Overigens, de zaakjes, zij was getrouwd met Maglon. Dat staat hier niet, maar dat staat in hoofdstuk 4, vers 10. Daartoe ontvaat ik mij ook Rut, de Moabitische, de huisvrouw van Maglon. Tot de vrouw. Ik weet niet of het u veel verschil uitmaakt, maar... Zo is het nou eenmaal. Dus Orpa was getrouwd met Giljon en Rut met Maglon. Nou goed, die mannen stierven en de dames bleven over. Eén schoonmoeder met twee schoondochters. En dan staat er in vers 6, want daar komen we dan terecht. Toen maakte zij zich op met haar schoondochters en keerde weder uit de velden van Moab. Want ze had gehoord in het land van Moab dat de Heere zijn volk bezocht had, gevende hun brood. In het buitenland was de prediking terechtgekomen met het resultaat dat ze zeiden, kom, dan gaan we weer terug naar Bethlehem. Zij gingen terug zodra de gelegenheid zich voordeed. Dat is ook al opmerkelijk, omdat Israël ooit in ballingschap weggevoerd werd, hoe dan ook, en niet terugkeerde naar het land toen de mogelijkheid zich voordeed. Dat wil zeggen, er waren er wel die terugkeerden, maar een meerderheid niet. Want de meerderheid van zowel de 10 als de 2 stammen is nooit uit de ballingschap teruggekeerd. Het is altijd een minderheid gebleven. Vandaar dat ook in de dagen van de Heer Jezus een meerderheid van het Jodendom verstrooid was. En dat in de dagen van waarin de Joodse staat nog bestond, omdat Jeruzalem nog niet verwoest was door de Romeinen, de apostel Petrus, maar ook de apostel Jacobus kan schrijven aan de stammen van Israël in de verstrooiing. Ze waren verstrooid, niet door de Romeinen, maar gewoon nog sinds de dagen van Nebukadnezar. Ze zijn gewoon niet teruggekeerd, ze zagen er geen reden toe. Bovendien is duidelijk dat als Palestina dan toch zo'n land is met zand en stenen, dan kun je maar beter een wat vruchtbaarder land opzoeken. En zo deed men dat ook. Alleen sommige daarvan kwamen dan weer op de Pinksterdag in Jeruzalem. En toen sprak Petrus hen toe enzovoorts. En daarna gingen ze weer naar het buitenland en Petrus zond ze weer een brief na. Die brief staat dus nog in de Bijbel. Dat is dus wel allemaal gebeurd. Maar in ieder geval, zij woonden in het buitenland. Dus een minderheid keert terug. En dat is hier eigenlijk ook zo. Laten we even verder lezen. Ze hadden dus in het buitenland gehoord dat er weer brood was in het broodhuis. Want dat is het ongeveer. En zij gingen terug naar het land. En dan staat er in vers 7. Daarom gingen ze uit van de plaats waar zij geweest was en haar twee schoondochters met haar. Als ze nu ging op de weg om weder te keren naar het land van Juda, zo zeide Naomi tot haar twee schoondochters, gaat heen, keert weder en ieder tot het huis van haar moeder. Gek hè, waren nou niet haar vader, maar de vrouwen worden geacht terug te keren tot het huis van hun moeder. En het is ongetwijfeld een verwijzing ook naar het volk, want u weet, wij hebben een moedervolk en een moedertaal trouwens ook. Dus waar we uit geboren worden, wat de uiterlijke dingen betreft, dat is nemen vrouwelijk, het heet moeder. Trouwens, het Hebreeuwse woord voor volk, am, dat betekent ook zoveel als moeder. Het is ons woord, mama, het is echt hetzelfde woord. Je hoeft het niet aan te tonen, je hoeft het toch gewoon niet te geloven, hè? Maar ik ga het dus niet aantonen. Maar het is hetzelfde woord. Nou goed, de Heere, dat wil zeggen, er staat Heere, maar er staat met helemaal hoofdletters. En dat betekent dat de naam Jehovah daar in het Hebreeuws staat. En Jehovah is de God van Israël. Dus er staat niet zomaar God, doe bij u weldadigheid. Maar de gedachte is, de Heer, de God van Israël, doe bij u weldadigheid. Zij waren Ammonitische, of Moabitische vrouwen, sorry, ze waren Moabitische vrouwen. Maar de Naomi stuurt ze terug en zegt: de Heere doet bij u weldadigheid gelijk als gij gedaan hebt bij de doden en bij mij. Dus ze zegt: ga maar terug naar Moab. Dan kun je maar het beste doen, want de Heer kan daar ook wel voor je zorgen. Al is hij dan de God van Israël, de God van jullie mannen, die helaas overleden zijn. Hij kan je daar ook zegenen. En waarom zou hij dat doen? Wel, zegt ze, omdat jullie, dames, omdat jullie weldadigheid gedaan hebt bij de doden. Hetgeen uiteraard betekent bij degenen die inmiddels dood zijn. Bij hun mannen dus, en dat waren Israëlieten. En Jehovah moet het bijzonder op prijs gesteld hebben dat deze Moabitische vrouwen weldadigheid gedaan hadden aan Israëlitische mannen. Dus zegt Naomi: vertrouw maar op Jehovah, de God van jullie mannen, de God van Israël. Overigens, tussen haakjes, er staat hier: de Heere doet bij u weldadigheid gelijk als gij gedaan hebt bij de doden en bij mij. Dat betekent, zeg ik, dat ze weldadigheid gedaan hadden, niet aan doden, maar aan levenden, maar die levenden zijn nu dood. En als dus later, bijvoorbeeld, in de Petrusbrieven gezegd wordt: want daartoe is aan de doden het evangelie gepredikt, heeft dat dezelfde betekenis. Aan doden werd het evangelie gepredikt, ja, maar toen ze nog leefden. Dat wil zeggen, aan degene die inmiddels dood zijn, is het evangelie gepredikt. Het is een vers wat steeds misgelezen wordt, misverstaan wordt, en ook eigenlijk niet uitgelegd wordt in het verband van de context. Maar de apostel Petrus zegt daar namelijk dat God levenden en doden zal oordelen, en daarom is het evangelie ook gepredikt aan hen die inmiddels zijn overleden, want God zal ze opwekken en alsnog oordelen. Daarom staat het er, want daartoe, God staat gereed om te komen en te oordelen de levenden en de doden, volgende vers, want daartoe is ook aan de doden het evangelie gepredikt, toen zij nog leefden uiteraard. Zie? Nou, ik hoop dat daarmee een heel eenvoudig misverstand uit de weg geruimd is. Het is precies zoals de betekenis van dit vers: gelijk als gij weldadigheid gedaan hebt bij de doden, dat betekent dus bij hen die inmiddels dood zijn, en bij mij. En dan vervolgens: Jehovah, de Heere, geven u dat gij rusten vindt in ieder in het huis van haar man. Daar heb je het. Ze zegt: de Heer zal je wel zegenen op grond van dat huis van je man. Want Jehovah was de God van jullie mannen. Giljon en Mahlon. En als ze haar kusten, hieven zij haar stem op en weenden. Wat staat er dat plechtige? Zij hieven haar stem op en weenden. Want de kus blijkt te fungeren als afscheid. En dan gaan we verder. Zij zeiden tot haar: wij zullen zekerlijk met u wederkeren tot uw volk. Maar Naomi zeide: keert weder, mijn dochters. En dan gaat Naomi uitleggen dat ze geen enkele hoop kan bieden voor de toekomst. Ze is als het ware verstorven, maar in ieder geval, ze kan niks mannelijks meer voortbrengen. En dat is inderdaad een goede vaststelling. Alleen er blijkt nog een andere manier te zijn. Dat is die van de losser. En dat is het hele verhaal. Want de vrouw staat voor de stoffelijke wereld, de zienlijke dingen, zal ik maar zeggen, de uiterlijke dingen, de wereld zoals wij hem kennen, en die is onvruchtbaar. Die brengt niet voort. En wat die ooit heeft voortgebracht is verdwenen. Of is gestorven. En al die onvruchtbare vrouwen in de Bijbel zijn in ieder geval een beeld van deze tegenwoordige onvruchtbare wereld. En als hij al vrucht voorbrengt, dan komt dat omdat de vrouw zaad ontvangt van de man, zodat het initiatief, de oorsprong van het leven, dus inderdaad ligt bij de man. Waarbij ik meteen maar erop wijs dat de verwantschap is tussen zaad en woord. Ik heb net al de kracht van het woord genoemd. En ik heb zelfs over haar gesproken, op risico dat u het banaal vindt wat ik dan nu zeg, want het is natuurlijk allemaal dubbelzinnig. Maar er is een duidelijke verwantschap tussen, want het zaad der wedergeboorte is niks anders dan het eeuwig en onvergankelijk, eeuwig blijvende woord van God, zegt de apostel Petrus. Dat is namelijk woord. De kracht van het woord en de kracht van het zaad is in feite hetzelfde. Het ene is een beeld van het andere. Ze drukken beide uit de kracht van het woord van God, zal ik dan maar zeggen. Nou, als een vrouw dus levensvorming is dat in ieder geval door op het initiatief van de man, om het dan zo te zeggen. En aan de andere kant is het dan nog zo dat dat op zich niet eens voldoende is, omdat blijkt dat de vrouw onvruchtbaar is. Nou, en dan gaan we nog verder terug, want dan ben ik heel ver terug bij de wereld als zodanig, de schepping zoals wij hem kennen. God zette in deze wereld de mens, God zette in deze wereld leven, maar wordt dat leven voortgebracht? Nee, niks. Samen zijn ze onnut geworden, alle zijn ze afgeweken, hun kelen zijn geopend, graf, dat is de dood, enzovoorts. Hè? Andere venijnen zonder hun lip of zoiets, dat is ook de dood. Dus in plaats dat ze het woord des levens voorbrengen, is hun keel, waaruit het levende woord zou moeten voortkomen, geopend graf. De dood komt eruit voort in plaats van het leven. God heeft zijn zaad gezet in deze wereld, al is dat kun je toepassen op Adam. Adam die in Lucas genoemd wordt de zoon van God. Maar hij zondigde en te dagen dat hij daarvan at, stierf hij de dood. Om dan het vers maar gewoon even aan te halen. Dat wil zeggen, er kwam geen leven. Deze wereld bracht geen leven voort. Dat de wereld alsnog leven voorbrengt, zit erin dat God eerst door een wonder deze wereld vruchtbaar maakt. En dan blijkt dat in tweede instantie de tweede Adam, of zo je wil de tweede conceptie, ik hoop dat u het nu beter begrijpt, dat alsnog de tweede Adam wel leven zou voortbrengen. Er zijn twee voorwaarden nodig voor die vrouw om voort te brengen. Ze moet eerst vruchtbaar gemaakt worden en daarna ook nog het zaad ontvangen. Er zijn twee dingen, twee voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Dus dat is niet niks. En deze waarheid die ik nu toepas op de wereld als zodanig, wordt vervolgens geïllustreerd aan, wie zullen we nemen, Sarah. Want ze was onvruchtbaar. Maar bovendien moest er ook nog een man aan te pas komen. Het waren twee dingen waaraan voldaan moest worden, anders ging het niet. Het ging niet alleen de man, God moest ingrijpen. God moest een wonder doen. Voordat het vervolgens wel op een natuurlijke weg ging, zal ik dan maar zeggen. Nou, en dat herhaalt zich nog enige maanden. Hanna werd gezegd, hè? Ja. Hanna in verband met de geboorte van Samuel. Dat is notabene het volgende Bijbelboek. De eerste hoofdstukken ervan, dus een paar bladzijden verder in de Bijbel, vinden we dat verhaal ook. De vrouw blijkt niet te kunnen voortbrengen. En maar wat ik noemde wilde, was dat dit principe heel uitdrukkelijk toegepast wordt op Israël. Want God heeft Israël geroepen. De vrouw is met Israël in een huwelijk getreden. Is gemeenschap geweest. De Heer is gewoond in het midden van Israël. Maar wat eruit geboren werd, bleek onvruchtbaar. En sterft uit. Net zoals dat elke eerste in feite verdwijnt en niet in staat is om leven vast te houden enzovoorts. En dat gebeurt met Israël ook. Als het beeld van de onvruchtbare vrouw dan al ergens op van toepassing is, is het op Israël zelf.
Ik dacht in dat verband ook juist met dat dankbaarheid een wezen hebben aan de doden, aan zij die eigenlijk leven dood zijn, omdat ze dus geen vrucht voortbrengen.
Nee, het is gewoon de associatie. Dat is niet zo moeilijk. Je maakt het moeilijker dan het is. Het is gewoon een beeld van dat ze de man gediend heeft. Zoals Israël oorspronkelijk ook de beloften die gedaan zijn heeft vastgehouden. Maar daarna is kwijtgeraakt. En dat is wat van Israël in Romeinen 11 gezegd wordt. Ze zijn vijanden van het evangelie. Dat is allemaal tot je dienst. Maar ze zijn beminden om der vaderen wil. Israël is toch een uitverkoren volk. Is toch het volk waar God een plan mee heeft. Al heeft het dan ook het wezenlijke, het mannelijke verloren. Dat is het, maar vanwege dat mannelijke wat er was, ziet God toch naar hen om, want ze hebben verdiensten gehad enzovoorts. God honoreert dat toch wel. Maar goed, dan loop ik op de dingen vooruit. Ik heb het hier alleen maar over het principe dat Naomi nu zegt van, is geen kans, ik heb geen mannen meer en ik zal ze ook niet meer voortbrengen. En als ze wel zo voortbrengen, zou het voor jullie toch te laat zijn. Kortom, ze zegt gewoon, ik kan je niks mannelijks meer bieden en nou houd het op. Maar ze vergat dat er man nog een broer had. En dat was dan die Boas. En vermoedelijk nog een broer en dat was dan die Mr. X. Hè? Ja. Maar er worden broeders genoemd. Of het echte, naar onze normen ook broeders zijn, doet er niet toe. Maar het was in ieder geval dan familie. Ze dacht niet aan die weg van de losse. Maar zij is ook degene van de uiterlijke kant, zal ik maar zeggen. De vrouw, ze wist niet. Pas later komt het bij hem over. Als Rut begint te vragen, hoe zit dat eigenlijk? Dan gaat bij Naomi het lampje branden en zegt, hé, dat is de losser. Wie is Boas? Hé, dat is de losser. Zie? Maar aanvankelijk is dat niet. En langs de gewone weg zegt ze, er is geen kans, er komt van mij geen nageslacht. Ik kan je niks meer bieden. Je kunt maar beter in je eigen land blijven, want bij mij heb je niks te zoeken. Dat is wat ze zegt. Ik heb geen zonen meer in mijn lichaam. Heb ik nog zonen in mijn lichaam dat ze u tot mannen zouden zijn? Dat is, ik weet niet of u daar gevoel voor hebt, maar dat kan niet anders dan uit de mond van een Joodse vrouw komen. Zo'n uitdrukking. Heb ik nog zonen in mijn lichaam dat ze u tot mannen zouden zijn? Ze zegt, keer terug, mijn dochters, ga erheen, want ik ben te oud om een man te hebben. Wanneer ik al zei, ik heb hoop, of ik ook in deze nacht een man had, ja, ook zonen baren, zoudt gij daarnaar wachten? Totdat ze zouden groot geworden zijn, zoudt gij daarnaar opgehouden worden om geen man te nemen? Niet, mijn dochters, want het is mij veel bitterder dan u. Maar de hand van Jehovah, de hand des Heren, is tegen mij uitgegaan. Toen hieven zij haar stem op en weenden wederom. En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut kleefde haar aan. Dus in tweede instantie, in eerste instantie gaan ze geen van beiden. In tweede instantie kust Orpa haar schoonmoeder en keert dus weder. Want dat is de betekenis van die kus. Dat is dus ten tweede malen. En dan, maar Rut doet dat niet. En dan tot Rut wordt weer gezegd, ga nou maar terug, want er is echt geen mogelijkheid meer. Ze zegt, zie, uw schoonzuster vertaalt met zwagerin. Dat is een woord wat wij niet meer kennen om een of andere reden. Ik vind dat zo gek, hè. We spreken over een zwager en een schoonzuster. Dat begrijp ik nooit, hè. Waarom nou niet een schoonzuster en schoonbroer of zoiets? Nou goed. Maar in ieder geval, hier heet het nog gewoon een zwagerin. Zie, uw zwagerin is wedergekeerd tot haar volk en tot haar goden. Dat is een associatie die in de Bijbel er altijd dik bovenop ligt. Als je je begeeft naar een ander volk, begeef je naar andere goden. En dat Israël zich niet mocht afgeven met andere volkeren, komt omdat het zich niet mocht afgeven met andere goden. En als Israël een verbond sloot met een ander volk, dan beschouwde Jehovah dat als overspel. Dan hoereerden ze andere goden na. Ook al sloten ze uit politieke overwegingen een verbond met een ander volk, dan zegt de Heer, dat klopt niet, want dat is een verbond met een andere god. Ja. Dus als Israël een verbond sluit met Egypte, wat in de tijd ooit is gebeurd, niet zo gek lang geleden, dan is dat in de ogen des Heren in feite gewoon afgoderij. En u weet wat er gebeurde in de dagen van Jozua en zo, dan maakte Israël ook een verbond met een ander volk. Maar de Heer beschouwde het als afgoderij. Dus via een truc, weet u nog? Weet u niet? Terug naar de zondagschool. Nou, goed, ik zal het niet verder vertellen. Maar Rut zeide, vers 16, val mij niet tegen dat ik u zou verlaten om van achter u weder te keren. Want waar gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan. Die uitspraak zojuist van, maar Rut kleefde haar aan, die wordt hier aardig geïllustreerd, lijkt mij. Dus dat bleef erg plakken, hè? Want waar gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. En waar gij zult sterven, zal ik sterven. En al daar zal ik begraven worden. Al zo doe mij de Heere, dat is de God van Israël dus weer. En al zo doe hij daartoe, zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en u. Waarmee zij zich dus vereenzelvigt met, of identificeert met Naomi. En de typologische betekenis is heel eenvoudig. We hebben hier te maken met een bepaalde generatie van mensen die zich verbinden aan de God van Israël en daarmee dus ook aan Israël. Zij verklaren zichzelf tot Israëlieten, maar dat is wat Rut doet. Ze zegt, ik verklaar het volk tot mijn volk, en dus de God van dat volk wordt ook mijn God. En zo wordt Rut dus een Jodin. Daar komt het op neer. Maar Rut was geen Jodin, van geboorte niet, maar ze werd het wel. Want dat kon, en daar hebben we het de vorige keer over gehad. Dat kan nou eenmaal. Elke heiden kan deel krijgen aan Israël. Gewoon door de God van Israël te aanvaarden. En om die reden reken ik mijzelf inderdaad tot Israël, Want ik heb de God van Israël aangenomen. Ik ben daardoor erfgenaam geworden van Abraham, de stamvader van Israël. En dus een erfgenaam geworden ook van de belofte die God aan Abraham gedaan heeft. En die belofte was dat de gelovige door geloof gerechtvaardigd zou worden en erfgenaam der wereld zou worden. Zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof van Jezus zijn, erfgenamen zijn van Abraham. Dat is Galaten 3 en Romeinen 4. En er is weer de vraag, wie is nou een Jood? Ja. Nou, daar kan je er nog wel even wat over zeggen. Ik heb Romeinen 2 in gedachten. En Romeinen 3, het eerste deel. En Romeinen 9, waar gezegd wordt, gij wordt een Jood genaamd. En gij beroept u op de wet. En Paulus ontkent bij die gelegenheid dat zo iemand een Jood is. Zie. En hij zegt, gij zijt besneden. En Paulus zegt, nou dat betekent niks. Het gaat er maar om of je hart besneden is. Niet de voorhuid, maar het hart. Daarom besnijd dan de voorhuid, namelijk uw hart. Vertaald met besnijd dan de voorhuid uw harten. Dat staat in het Oude Testament al. Het gaat niet om de besnijdenis als zodanig. Dat is het vrouwelijke aspect ervan. Dat is de uiterlijke kant. Uiterlijke kant zijn de uiterlijke dingen. Maar dat betekent op zich niks. Zie. Maar het gaat om de wezenlijke betekenis daarvan. En daarom zegt de apostel Paulus in Romeinen 3, is het meen ik inmiddels. Hij is een Jood die het in het verborgen is. Niet die qua uiterlijk aan zijn lichaam besneden is, maar iemand bij wie werkelijk de omhulling, de voorhuid dus, de buitenkant, de oude mens is weggenomen. Kortom, hij is een Jood die deel heeft aan de besnijdenis van Christus. We hebben dat ooit eens een keer ook hier in wezen, dat is wat langer geleden besproken. Hij is een Jood die deel heeft aan de besnijdenis van Christus. Dat is een besnijdenis die niet met handen geschiet, maar dat is die besnijdenis die beschreven wordt als dood en opstanding. Want door de dood wordt de omhulling, de oude mens weggenomen. En door de opstanding wordt het nieuwe leven openbaar gemaakt. En daar gaat het om. En dat is wat in deze geschiedenis tot uitdrukking komt. Deze vrouw die er helemaal niet bij hoorde, zal ik maar zeggen, die van de andere kant was, die juist komt van de kant van de uiterlijke dingen, die kiest voor de innerlijke dingen, die kiest voor de wezenlijke, de diepere betekenis van de dingen. Daar gaat het om. Zie. Ja, ik weet niet hoe ik dat nog beter zou kunnen zeggen en nog duidelijker zou kunnen zeggen. Of ik moet het weer te langdradig over gaan doen. Dat heeft dan ook zo weinig zin natuurlijk. Het gaat om dat de uiterlijke dingen vaarwel worden gezegd. En dan blijkt er in tweede instantie dus wel degelijk ook het innerlijk te zijn. En bij het innerlijk denken we aan het geestelijk en daarmee dus ook weer aan het mannelijke. Dan blijkt het toch een man te zijn voor deze vrouw die haar leven schenkt. Zodat haar leven inhoud krijgt. U mag dat rustig dubbelzinnig opvatten. He? Want ja, niet in één zin, maar in twee zinnen dus. Haar leven krijgt inhoud en haar leven draagt vrucht. Zelfs voor de eeuwigheid, omdat dan blijkt dat de definitieve verlosser zelfs daaruit voorkomt. En zo is het met ons leven in feite ook. Wij kunnen deel krijgen aan Israël wanneer we ons associëren met Israël, met Naomi als het ware. Wanneer we tot Israël als het ware zeggen, waar gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Enzovoorts. En dan is weer de vraag, wie is Israël? Nou, in de wezenlijke betekenis van het woord, alle gelovigen. En dat wordt hier niet uitgelegd, maar het wordt uitgelegd in Romeinen 9, waar er gezegd wordt, het is niet alles Israël wat uit Israël is. Nog omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn ze alle erfgenamen. Want er was gezegd, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. En niet in Ismaël. Ismaël was een zoon van Abraham, was niet de erfgenaam. Hij was notabene de eerste die geboren werd, maar hij was niet de erfgenaam. Zie. Die natuurlijke afstamming betekent dus helemaal niks. Het gaat er maar om of God verkiest. En God had niet Ismaël, maar Isaac verkozen. En de volgende generatie hetzelfde verhaal. Esau meldde zich het eerste, maar God had niet Esau, maar Jacob verkozen. En het volk Israël, het natuurlijke Israël, het vrouwelijke, het uiterlijke in deze wereld, het volk Israël als vrouw onder de wet verbonden aan de man, dat was het eerste Israël wat in deze wereld verscheen, maar het is geen erfgenaam. Want de erfenis gaat naar degene die God gekozen heeft. En wie kiest God? Niet de eerste. Maar het tweede, dat wat als tweede tot stand komt. De gelovige naam, geloof dus. Kijk, als een mens geboren wordt in de wereld, is hij gewoon een zondaar. En is hij geneigd de weg te wandelen die de hele wereld wandelt, te leren denken zoals de wereld denkt. We sturen daartoe onze kinderen ook trouw naar school. We vinden leerplicht een nuttige instelling en we leren hen te denken zoals de wereld denkt. Dat is wat men eerst opdoet. Ze moeten wat worden in de maatschappij, ze moeten geld kunnen verdienen, dan wel een fatsoenlijk hoge WW-uitkering kunnen krijgen enzovoort. Want daar studeer je tegenwoordig voor, heb ik begrepen. Goed, ja, daar kan ik ook niks aan doen, u ook niet, dus ik verwijt ook niemand wat. Maar het gaat om het verschijnsel als zodanig. We besturen die mensen de wereld en zeggen, zo moet het. En pas in tweede instantie hopen we dat alsnog, want dat moet alsnog, dat men alsnog van die weg terugkeert en zich oriënteert niet op een methode die een mens tot ontwikkeling brengt in de wereld, maar op een andere methode die de mens namelijk trekt uit deze wereld en een plaats geeft in een andere. Zie? En dat komt dus als tweede, daar gaat het om. De natuurlijke aanleg van de mens is die van zonde, er is geen andere mogelijkheid. Dat is het eerste. Hij moet geboren worden. Maar daarna moet hij opnieuw geboren worden. Hij moet in zijn leven niet leren hoe de wereld in elkaar steekt. Hij moet leren hoe hij er vanaf komt. Zie? En mensen moeten niet naar een psychiater om zichzelf te leren kennen. Hij moet naar de schrift om te leren hoe je van zichzelf afkomt. Zodra je naar een psychiater moet om zichzelf te leren kennen, weet hij al dat er wat los is. Dus dan weet hij al dat hij eraf moet. Hij moet het niet beter leren kennen, hij moet het kwijt. Zie? En dat is het evangelie, dat er een methode is om inderdaad daaraf te komen en dus een nieuw leven te krijgen en vervolgens te ontwikkelen. Want het is wel degelijk een ontwikkeling. Wel, dat is wedergeboorte. Vandaar dat de tweede gekozen wordt. Nou, God verkiest geloof. Niet de zonde, dat is de eerste. Maar God verkiest geloof. En dat verschijnt als tweede. En of een gelovige nou afstamt van Abraham, Isaac en Jacob, of van de Amalekieten, of de Moabieten, of de Ammonieten, of de Hethieten. Maar in ieder geval, die afstamming, die doet hem niet toe. Gelukkig niet. Zie je, ik heb dat eerder al eens uiteengezet. En dat is wat hier geïllustreerd wordt. Ik ben ervan overtuigd dat Rut een beeld is van Israël wat in ballingschap is, wat onder de heidenen terechtkomt en daar als heiden gerekend wordt. Maar dat terugkeert, op wat voor manier dan ook, naar Palestina of naar Israël, of terugkeert naar de bezittingen van Israël. Maar de bezittingen van Israël zijn gewoon de beloften die God aan Abraham gedaan heeft. Dat zijn de bezittingen van Israël. Dat is het beloofde land ook. Het zijn de bezittingen die Abraham beloofd zijn. Nou, en daar associeert ze zich mee, vandaar dat Rut een type is van wat wij dan noemen het gelovig overblijfsel van Israël. Maar u mag gerust die term van Israël erachter weglaten, want gelovigen zijn sowieso Israël. Dat is de gedachte. Daarom zeggen we gewoon het gelovig overblijfsel. Dat is niet heel Israël, maar het is een deel van Israël. Ik zal proberen dat nog tot slot uit te leggen, zonder daar verder schriftplaatsen bij aan te halen. Anders zou ik Romeinen 9 tot en met 11 moeten uitleggen. Maar de gedachte is dat God kiest Israël, maar niet alle Israëlieten blijken gelovigen te zijn, zodat de ongelovigen van Israël afvallen en ook altijd in het oordeel komen, sterven. Er blijven slechts de gelovigen uit Israël over. Maar daarmee is geïllustreerd dat de afstamming er dus niks toe doet. Want die anderen, die ongelovigen, staan er ook af van Abraham, maar ze horen niet tot het uitverkoren volk. Ze worden gedood. En als iemand gedood wordt, maakt hij niet langer deel uit van zijn volk. Dat is bij ons nog zo. Die wordt gewoon uitgeschreven uit het register. Die hoort er niet meer bij. Zie? Nou, dus je hebt eerst Israël als volk, dan valt een deel af, maar daarmee is geïllustreerd dat dus de afstamming niks te doen, maar dat men uitsluitend gekozen wordt op grond van geloof. Wel, met dat gegeven is het dus zo dat als een heiden, die helemaal niet bij Israël hoorde, tot geloof komt, dus hoort tot datzelfde gelovige overblijfsel. Hij krijgt dus daardoor deel aan Israël. Omdat Israël blijkt te zijn niet alle natuurlijke afstammingen, maar slechts de gelovigen. En als het slechts door geloof is, zegt de apostel Paulus, dan is het niet door de wil van de man en door de natuurlijke afstamming. En dan geldt het dus niet alleen voor Joden, maar net zo goed ook voor heidenen.